Gemeente, u heeft op de zondagsbrief een plaatje kunnen zien van het koperen brandofferaltaar. Ik wil met u vanmorgen, maar ook vanmiddag, rondom dat altaar gaan vertoeven. We zullen horen en zien wat daar allemaal gebeurt. Ik ga met u spreken over de offerdienst. En ik zet boven de preek een zin die straks bij het avondmaal zal klinken: tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En dan gaan we letten op het zoenoffer. En dan zijn er drie woorden die u moet onthouden. Het eerste belangrijke woord is handoplegging. Het tweede woord is plaatsvervanging. En het derde woord is bloedstorting. Ik zet dus boven de preek: tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En we gaan letten op het zoenoffer. En dan zijn er drie kernwoorden. En dat heeft ook alles met het avondmaal te maken. Het eerste woord is handoplegging. Het tweede woord is plaatsvervanging. En het derde is bloedstorting. Gemeente, kinderen, als het gaat over het avondmaal, ja, waarom vieren we dat eigenlijk? Nou, de Heere Jezus heeft gezegd: doe dit tot mijn gedachtenis. Hem niet vergeten. En waar denken we dan aan hem, als we aan hem denken? Denken we dan aan wat hij gezegd heeft, zijn woorden, de gelijkenissen, zijn onderwijs? Ja, dat is heel leerzaam en heel mooi. Nee, we denken niet in de eerste plaats aan wat hij allemaal gezegd heeft. Denken we aan het avondmaal als een wonderen die hij gedaan heeft? Prachtige wonderen, hele genezingswonderen, opwekkingswonderen, de doden. We denken ook niet aan het avondmaal aan zijn wonderen. Denken we aan gebeurtenissen in zijn leven, de doop in de Jordaan met die duif? Of de verheerlijking op de berg, denken we zo aan de Heere Jezus? Zijn aangezicht straalt op de berg? Nee, allemaal niet. Wij denken aan het avondmaal, bij het avondmaal bijzonder aan de Heere Jezus, niet aan zijn leven, zijn woorden, maar aan zijn lijden. En aan zijn sterven. Mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. En mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Dat is nog belangrijker dan zijn woorden en zijn werken. Zijn lijden, zijn sterven. Dat is het fundament. Het grote werk aan het kruis volbracht. Daar denken wij aan. Hoe daar God verheerlijkt is, zijn Vader. Hoe daar zonden worden vergeven, hoe het oordeel van God daar is gedragen over mijn zonden. We denken aan liefde die leidt. We denken aan liefde die zijn leven gaf tot een losprijs voor velen. En al denkend, nemend, etend, proevend, kan het niet anders of er komt ook een danklied in ons hart. Dank u voor wat er gebeurd is op Golgotha. Dank u voor alles wat u hebt volbracht. U werd als een lam voor mij, voor de zonde geslacht. En over dat lam, dat offer dat gebracht is, daar gaat het over. En gemeente, ik zeg niet dat het vandaag makkelijk wordt. Maar als u met me meedenkt en u laat meenemen, dan is het zo diep, heerlijk, mooi, rijk, zegenrijk. Het offer van de Heere Jezus, en dat is zo rijk, zo groot, dat wij niet één evangelie hebben om dat ons te vertellen, maar dat de Heilige Geest ons vier evangelieën heeft gegeven om dat ons te vertellen. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En dan staat er niet vier keer hetzelfde in. Nee, in al die vierde evangelie die ons het offer van Christus op het kruis vertellen, worden verschillende kanten, verschillende aspecten, verschillende facetten van dat ene wonderbare offer door Jezus gebracht, worden belicht. En weet je wat ik nou zo bijzonder, dan kom ik bij mijn punt. Ook in het Oude Testament zien wij dat dat offer dat straks gebracht gaat worden op Golgotha, dat het in het Oude Testament al is voorafgeschaduwd. Namelijk in de offerdienst van Israël, bij de tabernakel en later bij de tempel. En dat wordt ons vooral in Exodus en Leviticus verkondigd. Het offer van Jezus wordt uitgebeeld. De Heere God gaf in het Oude Testament ons plaatjes, namelijk bij het brandofferaltaar. De Heere God gaf ons plaatjes in het Oude Testament om te verduidelijken, om te verbeelden wat de Heere Jezus zou gaan doen, de Messias. Plaatjes tot onderwijs. En dan vind ik het zo mooi, gemeente, dat er niet één offer in het Oude Testament staat, maar dat de Israëlieten 4 bloedige offers brachten. En hier ga ik in de loop van de komende tijd alle 4 met u behandelen. 4 offers. Overeenkomstig de 4 evangeliën. Namelijk het brandoffer. Gaat vandaag over. Leviticus 1. Het zondoffer. Het dankoffer. Het vredeoffer. Daar heb ik trouwens in juni, avondmaal in juni, over gesproken. Het vredeoffer. En het schuldoffer. Brandoffer, zondoffer, schuldoffer en vredeoffer of dankoffer. En dat komt overeen met Matthäus, Markus, Lucas en Johannes. Ik ga u vandaag aantonen dat het brandoffer overeenkomt met Johannes' evangelie. En dat het zondoffer overeenkomt met de Markus' evangelie. En dat het schuldoffer ook overeenkomt met het Matthäus' evangelie. En dat het vredeoffer ook overeenkomt met het Lucas' evangelie. In ieder geval, het offer is een plaatje bij het werk van Christus. Karl Brugge heeft ooit eens gezegd, als je de eerste 5 boeken van Mozes verstaat, dan versta je de hele Bijbel. Er staat zoveel in de eerste 5 boeken van de Bijbel, dat je eigenlijk de hele Bijbel verstaat als je die Torah begrijpt. En zo zou ik vanmorgen willen zeggen, als je die 4 oudtestamentische offers, als je die verstaat, dan versta je heel veel van het wonderbare werk wat de Heer Jezus volbracht. De rol des boeks is met zijn naam gevuld, zongen we in Psalm 40. Ook Leviticus spreekt ons van de Messias, van de Heer Jezus. Trouwens, even dus haakjes. Weet u dat Psalm 40 ook overeenkomt met brandoffer? Brandoffers nog offers voor de schuld. Ga ik ook uitleggen. Vandaag. Allereerst even een inleiding. Hoe zit het nou met die offerdienst, kinderen? Offeren betekent eigenlijk, het Franse woord offrir betekent aanbieden. Offeren, dat is aanbieden. Dat is een centraal thema in de schrift. Eigenlijk is dat het middelpunt van het hele Oude Testament, de offerdienst. Wat is de aanleiding voor het offer? Nou ja, dat is de zondeval geweest. Door de zondeval van Adam en Eva in het paradijs is er een kink gekomen, is er een breuk gekomen tussen God, de schepper en zijn schepsel, zijn maaksel. Is er een kloof, de zonde hebben een scheiding gemaakt tussen God en de mens. Tussen God en u en mij. En de mens en de mensheid, of je nou heiden bent, een heidense godsdienst hebt. Ieder mens die voelt, er moet wat gebeuren om het weer goed te maken tussen God en mij. Vandaar dat ook vele heidense godsdiensten offerdiensten hebben. De allereerste keer, ga u even meelenen. De allereerste keer dat gesproken wordt over het offer in de Bijbel is in Genesis 4 bij Abel en Kaïn. Wordt voor het eerst over het offer gesproken. 2 broers. Buiten het paradijs. En die 2 broers die voelen, die gaan tot God naderen. Die weten, ik kan Gods aangezicht niet zomaar tegemoet komen. God ziet de zonde niet door de vingers. Maar ik moet wat meenemen. En dan komt Kaïn met de vruchten van het veld, van die vervloekte aarde. Kaïn heeft er hard voor gewerkt en, heeft die vrucht, en dan denkt hij, nou ja, gepresteerd. En dan komt hij met zijn prestaties en die biedt hij aan God aan en God neemt dat niet aan. En dan Abel. Abel die komt niet met zijn zwoegen, met de vrucht van het land waar hij zelf op gearbeid heeft, met zijn prestaties. Maar Abel komt met de dood van een lammetje. Abel die voelt, ik kan tot God alleen maar komen op basis van de dood van een onschuldig dier. Offerdier. Die voor mij plaatsvervangend de dood sterft. Want dat had God gezegd. En dagen dat gedaan van eet zult ge de dood sterven. En God is recht. En God zal zijn waarheid niet meer krenken. En dat zal blijven bestaan. Of ik moet sterven. Of een plaatsvervanger. Dat lammetje dan maar. En dan staat er zo mooi. En God nam Abel en zijn offer aan. Abel, je mag tot me naderen, jongen. Want ik zie jouw offer aan. Jij komt op grond van de dood van een ander. En dat is het fundament waarop jouw zondaar tot God kan komen. De dood van een onschuldige plaatsvervanger. Dat is de basis. Dat is het merg van het evangelie. Dan kan er weer contact zijn tussen God en mij. God is de beledigde partij. God is de schuldeiser. Wij zijn schuldenaars. En nou is er een slachtoffer. Een schakel tussen een heilig rechtvaardig God en een zondig mens. Er is een schakel, een slachtoffer, een plaatsvervanger. Die het weer goed maakt tussen God en mij. Nou, dat is Genesis 4, dat is waar de eerste maal over het offer gesproken wordt. Daar zie je al de basis gelegd voor het evangelie. Ik ga met u even verder naar Noach. Daar lees u voor het eerst van een altaar in de schrift. Bij Noach. Komt hij de boot uit. Op aarde. En dan staat er in Noach bouwde de Heer een altaar. Wat is een altaar? Een altaar is eigenlijk, je ziet dat op de nieuwsbrief. Dat is eigenlijk een verhoogde plek. Een verhoogde vuurplaats. Waar vuur ontstoken wordt. En daar heeft Noach reine dieren geofferd. En dan staat er zo mooi tot een liefelijke reuk voor de Heere. Toen de Heere God in de hemel die liefelijke reuk rook van het offer. Staat er, het was een rustgevende reuk. God kon erin rusten. God kan rusten in het werk van zijn zoon. Hij in wie God zelf kan rusten. Is het rustpunt ook voor mij. Kent u dat lied? Op het Godslam rust mijn zielen. Vol bewondering bid ik hem aan. Want alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Ik zie dat lammetje dat geslacht wordt en geofferd wordt op het altaar bij Noach. Rusten vond hij mijn geweten. Want zijn bloed, o heilfontein, heeft van alle mijn zonden mij gewassen blank en rein. Ja, God kon erin rusten, een rustgevende reuk voor God. In het offer kan hij nu de aarde aanzien, de mensheid aanzien, verdragen. En niet meer wegspoelen. Nou, en dan ga ik nog even verder. De eerste keer dat in de Bijbel gesproken werd van het offer was Kain en Abel. Hè? De eerste keer van het altaar bij Noach. En dan komt er weer een hele belangrijke sprong. Dat is in Genesis 22, dat is de offer van Abraham en Isaac. En daar wil de Heer nog iets duidelijk maken. Heel bijzonder, een nieuw aspect. In Genesis 4 en 8, Kain, Noach, dan eist God het offer. Maar in Genesis 22, bij dat wonderbare offer van vader Abraham, zijn zoon Isaac, daar zien we dat God het offer gaat geven. Vader, zegt Isaac, waar is het lam ten brandoffer? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Zorg God voor. Hoeven wij als mensen niet voor te zorgen? Dat kan niet. Daar zorgt God voor. Dat is het wonderbaarlijke van Genesis 22. En dan zien we die vader die het hout legt op zijn zoon Isaac. En dan gaan ze naar die berg. Zie je daar de vader gaan met de Heere Jezus met het hout op zijn rug naar Golgotha, naar die heuvel. Die vader-zoon-relatie. Dat is het allerdiepste geheim van wat er op Golgotha gebeurde. Het was niet alleen God en mens, maar vader en zoon die naar die heuvel gingen. God zal erin voorzien. Vind ik zo geweldig geweest. He, dat de beledigde partij, dat is toch God, hè? Hij is beledigd. Dat God nu zelf begint. Hij neemt het initiatief tot behoud. Hij wacht niet totdat wij gaan komen en wat aanbieden, wat moeten we hem aanbieden. Maar God, de beledigde partij, hij begint met de behoudenis. Hij zorgt, hij baant de weg voor het heil. En de Zoon is bereid om dat heil aan te brengen. Geweldig. Nou, dat is de prachtige principes in Genesis. Dan gaan we naar Exodus 12. Daar lezen we voor het eerst van het bloed. Bloed aan de deurpost. Ook zo'n belangrijk iets, het bloed bij het altaar, bij de offerdienst. Bloed. Het bloed van het lammetje moest vloeien, moest worden gestort, moest worden gesmeerd aan de deurpost. Waarom? Opdat het oordeel van God voorbij zou gaan. De wijn, beker, mijn bloed. Schuilend achter dat bloed ben ik veilig voor het oordeel. Bloedstorting van het lam. Nou, en dan komen we bij de wet. Zijn ze verlost? Komen we bij de wet? Ik heb iets van de wet gelezen, de samenvatting van de wet. En dan gaat God al die geboden geven. Hè? Gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. Hoog vanaf de hoogverheven berg, de Horeb, de Sinaï waar hij is, donkerheid. Hij gaat een wet geven. Maar het volk kan die wet niet houden. En op grond van de overtreding van de wet moet God straffen. Moet God ook de doodstraf geven aan u en mij. Als wij zijn wet schenden. En wie kan die wet houden? Niemand. Dat is een verloren zaak. Nee. Want met dat God die wet geeft. Exodus 20. Met dat God ook weet wat van zijn maaksel is te wachten. Op die wet zullen overtreden. En dat het vonnis over ons leven moet gaan. Geeft God niet alleen die wet. Maar geeft God tegelijkertijd ook het evangelie. In de tabernakeldienst. Want dat geeft God ook aan Israël in de woestijn. Niet alleen wet, maar ook evangelie. Niet alleen de 10 geboden, maar ook de tabernakeldienst. Met zijn offerdienst, waar de verzoening wordt uitgebeeld. En dan vind ik het zo geweldig. Dat we vanaf Exodus 25 tot en met Exodus 40, 15 hoofdstukken lang gaat het over de verzoening. Zo belangrijk voor God. Daar wil hij ons zo bij bepalen. Er is maar één hoofdstuk over de schepping in de Bijbel. Genesis 1. Maar er zijn 15 hoofdstukken over de bezoening. Dat is heel belangrijk. Dat is het hart van de evangelie. Goed. Nou, dat is even de aanleiding. De aanleiding. Ziet u dus het principe, de dood. De dood van een onschuldig dier, rein offerdier. Daardoor wordt het doel bereikt. Dat een schuldig mens in leven blijft. Met God in contact kan komen. Door de dood van een dier wordt de zondaar gered van de dood. Zo was het in het Oude Testament. Een onschuldig plaatsvervangend offerdier. Ja. Nou, dan ga ik naar Leviticus 19. Daar zie je eigenlijk, dat is het thema eigenlijk. In Leviticus 19, vers 22, onze tekst. Daar zie je de principes van de verzoening. Ik ga hem nog een keer lezen. En de priester zal met de ram van het schuldoffer voor hem over zijn zonde die hij gezondigd heeft voor het aangezicht des Heeren verzoening doen. En hem zal vergeving geschieden van zijn zonde die hij gezondigd heeft. Wat zie ik hier? Ik zie hier eigenlijk ook weer die drie partijen. God, mens en het slachtoffer, het offer die hier een ram. En vervolgens wordt er gesproken niet alleen over dat dier, dat zoenoffer. Er wordt ook gesproken over dat dier zal verzoening doen voor het aangezicht des Heren. Verzoening doen. Voor mij, de schuldige. Zal dat dier verzoening doen. Voor het woordje verzoening staat het woordje Kippoer. Yom Kippoer, grote verzoendag. Kippoer. Van het werkwoord kafar, daar komt het Engelse woord cover vandaan. Bedekken. Cover. Voor het heilig oog des Heren is bedekt. Kippoer, cover. Bedekt. Wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt voor het heilig oog des Heren is bedekt. Verzoening, dat mijn zonden bedekt zijn. Door het bloed van het offerdier. En dan met wie word ik dan verzoend? Met de Heren, staat er. Tegenover wie ik gezondigd heb. Dat het weer goed is. Is God en mij. En wat is dan de vrucht van die verzoening? Daar staat erachter. Hem zal vergeving geschieden van zijn zonde. Die hij gezondigd heeft. Dat mijn zonden vergeven worden. Dat is de vrucht ervan. En dat is zo heerlijk bij het kruiswerk van de Heer Jezus. Mag ik dit gaan toepassen, de lijn nu naar het Nieuwe Testament? Als ik denk aan de Heer Jezus, dan denk ik aan hem als een... Hij wordt afgebeeld als een rein lammetje. Een rein dier. Zonder vlek, zonder smet, onbevlekkelijk lam. Het moest niet alleen een rein dier zijn, het moest ook een volkomen dier zijn. Het moest gaaf zijn. Niet alleen koosje, maar ook zonder enige smet. Een Israëliet mocht niet zeggen van nou, ik heb een hele grote kudde en dat is een lamdier en dat is, die is wat kreupel en die is wat schurftig en nou ja goed, die geef ik maar aan de heren, want die dieren worden toch verbrand en zo. Dus voor mij goedkoop en heb ik toch wat, nee, het moest het beste van het beste zijn. Een volkomen dier, denk erom. Niet even zo goedkoop denken van nou, ik pak maar even een zwak dier uit mijn kudde. Nee, het moest gaaf zijn, volkomen, zoals de Heere Jezus. Volkomen was, onbesmet, onbevlekt, zonder enige zonde. Het moest ook een volwassen dier zijn, een mannetjesdier. Om als het ware uit te beelden dat Jezus, als de Zoon des Mens op volwassen leeftijd, het offer zou gaan brengen. En dat voor anderen. Ik voor u, hoor ik hierin. Ik voor u. Ik in plaats van jou, met de bedoeling op dat... Hij in het gericht opdat wij vrijgesproken. Hij veroordeeld opdat wij vergeving van zonde zouden ontvangen. Hij gebonden opdat wij hij verlaten opdat wij nimmer meer verlaten zouden worden. Dat is de bedoeling, het doel van zijn dood. Ja, wonderlijke ruil. Nou gemeente, mag ik nou iets gaan zeggen? Dan ga ik het wat invullen. Handoplegging. Even achtergrondinfo. Handoplegging. Mag ik het invullen? Als we nou naar de tafel kijken, hè, kinderen. Kan je eigenlijk verschillende. Je ziet stoelen, je ziet een wit kleed. En je ziet. Een beker straks. En stukjes brood en een schaal. En wijn. Mensen die aangaan. Allemaal elementen. En als ik nou kijk naar dat altaar, dat brandofferaltaar, in de voorhof, dan zie je daar eigenlijk allerlei elementen. Je ziet daar een offeraar, je ziet daar een priester, je ziet daar een mes, je ziet vuur, hout, altaar, een lam, of een rund, of een schaap. Ik ga in gedachten met jullie, met u, gaan mee. Even terug naar Israël in de woestijn, waar die tabernakel staat. En we gaan in gedachten eens met zo'n tabernakelganger. Heiligavondmaalganger. Tabernakelganger mee. We gaan richting Gods huis. Dat huis van goud. Dat huis van God. Tabernakel. En dan kom je aanlopen en dan zie je daar enorm veel... Ja, je ziet daar eigenlijk een omheining. Je kan er niet in. Een omheining van wit linnen, 2 meter hoog. Ik word verblind door de witheid van die omheining en ik kan er bij God niet in. Het eerste wat ik tegenkom als ik aan het avondmaal, zondag, dan zie ik dat wit. Het valt op, vooraan. En toch is er gelukkig een opening. God is zo heilig. Zo wit verblindend licht. God is licht. Maar er is gelukkig een opening. Dat is de deur van de voorhof. En dan gaan we daar naar binnen. En ik neem aan mijn touw neem ik een lammetje mee. En dan komt daar al, dan zie ik dat altaar al. Heel groot, het grootste voorwerp van de tabernakel. Daar staat er. En dan komt er al een priester op me af. Ook al in het wit. Helemaal wit. Wit linnen, teken van reinheid en heiligheid. En die priester die keurt mijn schaapje wat ik meegenomen heb. Is het zonder gebrek? Is het... Niet gehandicapt is het niet. Nee, het is inderdaad helemaal graag het beste van het beste. En dan wordt dat beestje, die wordt dan gebonden aan de touw, de hoornen van het altaar. Hij wordt gebonden aan de hoornen van het altaar, zoals Jezus zich liet binden. Gethsemane. Dan wordt hij gekeurd door de priester van buiten. En dan voordat dat dier gedood wordt, gemeente. Dan moet die offeraar, die dus overtreder was, de wet had overtreden. Die komt daar en die moet dan zijn hand leggen, dat is de handoplegging, die moet zijn hand leggen tussen de horens van het beest, op zijn kop. Zijn hand op de hoofd van het lammetje. Niet alleen aanraken, niet alleen contact, maar hij moet er zwaar op leunen staan. Hij moet die kop naar beneden drukken. Zoals een oude man of een oude vrouw zwaar leunt op zijn stok of op zijn rollator. Zo moet je leunen op dat offerdier. Je maakt je als het ware één ermee. Je vereenzelt, je identificeert je ermee. Jij en je plaatsvervanger. En wat jou aangerekend zou moeten worden, jouw zonde, de straf daarop, ter dood veroordeeld, dat gaat nou dat lammetje worden toegerekend. Weet je wat er dan gebeurt? Waarmee kom ik naar God toe? Met een lam. En een plaatsvervanger. En dan? En dan is het belangrijk, gemeente, niet alleen waarmee kom ik, maar ook hoe kom ik? Niet alleen met het lam, de Heer Jezus, maar dat je nou ook komt, dat moest hij ook doen met zijn hand op de hoofd van het lam. En dan moest hij zijn overtreding, zijn concrete zonde, die moest hij gaan biechten, belijden voor de Heer en voor de priester. Hij moest zijn concrete zonde noemen. Met berouw belijdenis doen. En met dat hij die zonde benoemde, die hij gedaan, zijn ongerechtigheden, zijn misdaden, ging die zonde als het ware over van de offeraar op het offerdier. Er vond overdracht plaats. Dat dier ging de zonde van die schuldenaar op zich nemen, overnemen, om het weg te nemen. Zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. Maar hoe komen die zonden dan op hem? Nou ja, door middel van dat ik mijn hand erop leg en dat ik het beleid. Zo wordt het lam de zondebok die de straf ondergaat. Wonderlijke ruil. Gemeente, mag ik dat gaan toepassen? Weet je wat die handoplegging wil zeggen? Die handoplegging dat wil eigenlijk zeggen dit. Handoplegging is niet handoplegging, eigenlijk de handoplegging van het geloof. Van het geloof. Heel persoonlijk, ik en de Heer Jezus. Ik leg mijn handen niet zo op. Vragend, ik leg mijn handen op het hoofd, op het gezegend hoofd, op dat hoofd vol bloed en wonden. Ik leg het er zo op, toe-eigenend, toe-eigenend. Zo wordt Christus de mijne, met de hand van het geloof op hem. Zwaar leunend en steunend op mijn liefste. Zo kom ik aan. Zo kom ik aan. Belijdend. Mijn schuld, mijn zonde. Voor mij moet hij daar staan. Voor mij. Dat is mijn schuld. Ja. Niet even in contact met hem, maar leunend op hem. Dat is geloof. En dat moet je nu doen. Geloof is je hand op Jezus leggen. En amen op zijn offer zeggen. Dat moet je nu doen. Als je het nog nooit gedaan, moet je het nu doen. Zonder uitstel. En dan wordt zonder twijfel Jezus van jou. Dan wordt hij jouw zondedrager. En anders is hij wel de zondedrager van zijn volk, maar niet van jou. Zo nodig, dat contact met hem. Persoonlijke band aan hem. Zo nodig. Anders deel je niet in het heil. En dan dat wonder, tweede, hè, die handoplegging van het geloof. Zo krijg je er deel aan. En dan die plaatsvervanging. Oh, dat woordje plaatsvervanging, dat is een woord wat uitgevonden is in de hemel. Dat is een woord wat in Gods woordenboek door hemzelf is opgeschreven. Plaatsvervanging. Welke vriend is onze Jezus? Die in onze plaats wilde staan. Dat de onschuldige nou mijn schuld wilde dragen. Wonderlijke ruil. Dat hij het zware en het vuile werk wilde doen. Het van mij overnam. Op zich nam en wegnam. Kinderen van God in ons midden. Avondmaalgangers. Als het goed is, is dat dezelfde verzameling. Weet u dat nog? Kunt u zich nog herinneren die dag? Die periode in je leven, die gelukkige tijd, Dat je van je zondepak bevrijd werd. Dat overging. Dat jouw schuldig, jouw misstappen, jouw schuldig verleden, dat het overging van jou op hem. O gelukkige dag. Toen ik van mijn pak verlost werd, toen ik verlicht, opgelucht, ben ik me kwijt. Ik ben mijn pakje kwijt. Een ander nam het van me over. Dat ik verlicht, huppelend verder kon gaan. Maarten Luther heeft het zo onder woorden gebracht. Waar liggen nou jouw zonden? Er zijn maar twee plaatsen waar jouw zonden kunnen liggen. Ze liggen of op jouw nek, of ze liggen op het hoofd van het Godslam. Als ze op je nek nog liggen, jouw zonde, dan ben je verloren. Maar als ze door die overdracht, door die handoplegging op de Heer Jezus, al gelovende in hem, als ze op de Heer Jezus zijn komen te liggen, dan ben je vrij. Dan ben je zalig. Weet u dat nog? Voordat je tot persoonlijk geloof kwam, toen was je angstig en onrustig en bang en geen gewetensrust. Want je was je pak nog niet kwijt. En toen mocht je helemaal op hem alleen leunen met je hele hebben en houden. Ja, als hij valt, dan val ik ook. Je leunt zo zwaar op hem dat als hij wegrent, niet van nou ja goed dan blijf ik nog wel staan. Nee, je leunt zo zwaar op hem dat als dat lam wegvalt, dan val ik ook. Je vertrouw je helemaal aan hem toe. Dat is het. Dat is het. Wat een vreugde, hè? Dat ze lagen toen je mocht zien. Dat ze liggen op de rug van de Heer Jezus. Hij die geen zonde gekend heeft, is voor ons tot zonde gemaakt. Mag de gelovige ziel zeggen. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Om ons voor het aangezicht van God te verzoenen. Nou, dan het derde, daar ga ik me eindigen, dat is de bloedstorting. Dan komt er een moment, even terug, kinderen, even terug. We staan daar met dat lammetje, het is gekeurd, de priester. Handopleggingen, zonde beleden en dan. Dan komt er een lastig moment. Dan komt er echt een lastig moment. Dan zou ik zeggen, nou priester, ik haal mijn handen nu terug, ik heb mijn zonde beleden. Neemt u het alstublieft van me over? Nee, zegt die priester. Jij blijft hier gewoon bij staan. Nou geef ik jou een mes in je hand en dan moet jij dat lam doden. Moet jij doen. Ik? Ja, dat moet jij doen. Jij hebt toch gezondigd, ik niet. De overtreder moet het zelf slachten. Moet het zelf slachten. Dat mag niet door een priester of door een leviet gebeuren. Hij moet het zelf doen. En hij moet het villen en hij moet het in stukken delen. En hij moet de ingewanden wassen. Met het mes. Nou, reken maar erop, gemeente, dat hij dat niet zomaar gedachteloos heeft gedaan. Maar dat zo'n offeraar, zo'n tabernakelganger, zo'n avondmaalganger, dat hij dat in het diepe bewustzijn gedaan heeft. Dan moet dat dier sterven, terwijl ik dat heb verdiend. Ik had eigenlijk dat moeten ondergaan. Hij moest er zelf de hand in hebben. Wat een plechtig gebeuren. Je kan me indenken dat het gemoed van de offeraar volgeschoten is. Denkt u niet? Toen hij dat lammetje zag, dat heeft niks gedaan. Toen hij het misschien wel gehoord heeft, of de rund, hoorde loeien. Je voelde dat aan. Viel dat traan gezien in het oog van een schaapje. Hij zag het en hij hoorde het en toen dat mes. En onder zijn handen, letterlijk, tastbaar, onder zijn handen, ging dat schaapje dood. Stierf, vloeide het leven met het bloed wat eruit gutste, vloeide dat leven weg. Wat een diep besef krijg je dan dat God heilig is. Dat God de zonde niet ongestraft laat. Dat God de onschuldige niet onschuldig houdt, maar die schuld komt op te eisen. God geeft in het offer ons een les, gemeente. En die les is deze. Dat God, als God in het recht gaat treden, dan moet ik gedood worden. Wat er met dat lam gebeurt, dat moet met mij gebeuren. Dat is Gods recht. Maar Gods liefde zegt, Nou zal ik in jouw plaats iemand anders de straf laten ondergaan. Gods recht en Gods liefde. Dat zoete recht van God, zei ze vroeger. Zo gij in het recht wilt trainen, gaat van onze ongerechtigheid. Kan ik in vrienden niet staan. Maar nee, er is vergeving. Op grond van het bloed en dat van een ander. Niet van mij. God is heilig. Ik denk dat zo'n offeraar daar gestaan heeft met een. Met Psalm 51 in zijn hand. Met Psalm 51 in zijn hart. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Een gebroken, verslagen hart. Wat is dat erg, zeg. Wat is dat zielig. Wat ben ik zondig. Dat vooral. Dat dit nou moest gebeuren. Maar ook met een grote verwondering. Dat er nou een plaatsvervanger is. Ik mag leven. Ik mag leven. Maar een leven door zijn dood bereid. Ik ben verlost. Avondmaalgangers. Maar het heeft wel zijn dood gekost. Ja. Het vonnis heb ik verdiend. Wat een moment, hè? Mag ik er nog even wat over zeggen? Wat een moment. Dat hij met dat mes die halsader van dat beestje doorsnijdt. Nou, guts dat rode bloed eruit. Die blanke vacht. En hij valt neer en sterft. Dat is volgens mij, doet dit tot mijn gedachtenis. Herinneren. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. En ik zie hoe die daar leeg bloed uit zijn zij. En dat voor mij. Door mij. Door mij. Dat verootmoedigt me. Dat maakt me verdrietig. Maar ook voor mij. Dat maakt me ook weer blij. Ik mag leven. Wat heeft zijn dood gekost. Dat bloed dat gutst eruit. Die wond. Angstaanjagend om dat te zo zien. Overvloeiend. Weet je waarom? Ik denk aan die stroom van ongerechtigheden. Die zwarte stroom. En dan wordt die zwarte stroom van mijn ongerechtigheden. Die wordt nou bedekt voor het heilig oog des Heren. Door die rode bloedstroom van het lam. Ja. De priester komt eraan. En de priester die vangt in een schaal, die vangt het bloed op. Want dat bloed is belangrijk. Ja, het bloed van het nieuwe verbond. En hij sprenkelt dat bloed over het altaar en ook onder het altaar, de voet van het altaar. En dan wordt dat beestje op een gegeven moment in stukken gedeeld en dan wordt het op het hout gelegd. Het lichaam van het lam op het hout, op het altaar, zoals het lam gehangen heeft aan het hout op Golgotha. En dan komt het vuur er nog eens aan te pas. Niet alleen het mes van Gods recht, maar ook het vuur van Gods oordeel. Wat hitte doet mij branden, klaagt de Heer Jezus. Gij hebt van boven een vuur in mijn beenderen gezonden, zegt de psalm. Dat bloedvergieten, gemeente, dat gaat nou over in de beker. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Om te verzoenen, zegt Leviticus 19, vers 22. Om ons te verzoenen voor het aangezicht des Heren. En hem zal vergeving van zonde geschieden. To cover. Om te bedekken. Om te bedekken. Ja. Zo efficiënt is dat bloed. Dat mijn zonden worden bedekt. En dat het niet meer te zien is. Het is weg. Uitgewist. Afgewassen. Weg die vuile smetten. En ik ben voor in Gods oog witter dan de sneeuw. Jongens, weten jullie wat het Engelse woord voor verzoening is? Het Engelse woord voor verzoening is atonement. Weet je wat erin zit? Daar zit in het woordje at en het woordje one. En dan het woordje ment. Atonement. At one ment. Eigenlijk wil dat zeggen, mooi Engels woord, met een mooie betekenis. Het wil eigenlijk zeggen, je wordt weer één. Bij één. God en mens worden door het offer weer één geheel. Het is weer goed. We horen weer bij elkaar, zonder breuk, zonder kloof. Ja. Nou gemeente, ik ga eindigen, wat tijd. Drie partijen. Drie partijen. Een heilig God. Als ik daar zo sta en ik zie dat bloed en ik zie het offer in de rook opgaan, dan denk ik, oh God, wat bent u heilig. Wat bent u ook heerlijk, dat ook. Dat u het offer gaf, niet alleen eiste, maar gaf in uzelf. Wat bent u heilig. En als ik dan naar mezelf kijk, dan denk ik, wat ben ik een ellendig mens. Dat dat nou nodig was. En als ik dan naar dat offer kijk, het slachtoffer, het zoenoffer, dan denk ik, ik dank God. Door Christus Jezus onze Heer is het weer goed tussen God en mij. Dank u, Heer Jezus. Lam dat geslacht is, dat lam is waard te ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha, dat is toch avondmaal houden, gedachtenis. En dan denk ik bij mezelf, o God, wat bent u heilig. Dat eer dat u de zonde ongestraft liet blijven, dat u ze gestraft hebt. Dat de toorn van God over de zonde zo groot is, het mes van Gods recht, het vuur van Gods toorn, de dood, het leven dat wegvloeide. God toorn tegen de zonde. Maar ik zie tegelijkertijd bij Golgotha zie ik ook die onuitsprekelijke liefde van God. Zo liefdevol dat God zegt, niet jij die het verdiend hebt, zondaar, maar in plaats van jou, mijn zoon. O liefde die om zondaars te bevrijden, zo zwaar wou lijden. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha, dan weet ik bij de heiland is ook voor mij vergiffenis. Kinderen, zullen jullie deze drie woorden onthouden? Het woordje handoplegging, bloedstorting en plaatsvervanging. Die plaatsvervangende borg, schuld overnemend, Heer Jezus. Bloedstorting, verzoening is nooit goedkoop. Het is altijd naar het recht. Niet mijn bloed, maar zijn bloed. Niet het bloed van stieren en bokken, dat kon het natuurlijk niet in het Oude Testament. Maar het bloed van het Lam van God, de Godmens, de Zoon des Mensen, voor gevallen mensen. Dat verlost. Kostbaar bloed. Dat bloed dat blust Gods toorn uit. De hitte van Gods gramschap is geblust, Psalm 85. En hoe krijg ik daar nou deel aan? Strek je handen maar uit. Je vuile handen. Zo krijg ik er persoonlijk deel aan. Ik leg mijn hand op het dierbare hoofd van de Heer Jezus. En ik belijd mijn schuld. En zo mag ik door mijn schuldbelijdenis gelovig naar hem uit te spreken. Zo mag ik ook deel krijgen aan de schuldvergiffenis. En dat enkel door zijn bloed. Er is dan bij het avondmaal verdriet door mij. Maar er is ook vreugde voor mij. Dank u, Heere. Amen.